Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview.
Bisschop Everhard de Jong. Ik moest even terugdenken, want wat kennen we elkaar al lang, hè? Ja.
Ja,
dik 30 jaar.
Katholieke Jongerendagen.
Katholieke Jongerendagen, ja, die ik mee mocht organiseren, want ik was met de Eeuw Jongerendagen bezig. En toen vroegen jullie, kun je niet komen helpen? Dus ja, maar een mooie tijd. En zo zijn we samen met elkaar verbonden. Ja. Maar tegenwoordig bent u verantwoordelijk binnen de Katholieke Kerk Nederland voor de krijgsmacht, voor de gevangenzorg en voor de gezondheidszorg.
Ja.
En dan zie ik u staan voor een peloton jonge soldaten die in de slaapkamers posters hebben hangen waarvan je denkt, nou, dat is dubieus. En dan staat daar de bisschop. Wat zeg je dan tegen die jongens als ze zeggen, nou, bisschop, vertel eens even. Kom eens op met je God.
Nou, meestal begin ik gewoon met wat ik aanvoel. De tentakels van de geest over de groep te laten gaan en dan... En dan zie je altijd wat, dan hoor je altijd wat waarvan je denkt, ja, daar kan ik bij aansluiten. Het menselijke, de mens onder de uniform, dat is eigenlijk belangrijk om dat weer naar boven te halen.
Ja,
en ook de religieuze dimensie natuurlijk daarvan.
Ja, want iedereen is geboren met een gat in zijn hart voor God.
Ja.
Maar onder dat uniform, dat moet allemaal stoer zijn en spierballen en flink.
Eisenhower heeft ooit eens gezegd, echter, aan het front is niemand atheïst.
Dat is een mooie uitspraak.
Ja,
want even terug, hoe word je nou bisschop?
Je wordt ervoor gekozen, Rome beslist, nadat er een heel proces is geweest van zoeken en criteria ontwikkelen van wie is nou welke man op de juiste plaats in dat land, in die situatie, in die tijd.
Ja.
Afhankelijk ook van mensen die daar heel veel over te zeggen hebben. Er wordt een hele grote enquête gehouden onder allerlei mensen. Maar waarom denken jullie dat die geschikt is? Of als de naam dan voorgelegd wordt, waar ze dan niks over mogen zeggen natuurlijk. Vooral niet aan degene die eventueel genoemd wordt.
En u wist het niet?
Nee, absoluut niet. Nee, ik was toen 40, toen ik hulpbisschop van Roermond werd. Dus dat was de eerste verrassing. Want ik was toen studentenpastor. Ja, nu als legerbisschop was het ook een soort gevoel van, hè, waarom nu en waarom ik? Maar het is tegelijk ook een grote eer. En ja, je moet wel grote argumenten hebben om te zeggen van, dat doe ik niet.
Nee. Die jonge Everhard, hoe zag die eruit?
Met lange haren.
Ja?
Ja, mijn 17e. Ik heb laatst nog een klassenfoto gezien van de MTS.
Een wilde jongen dus?
Nou, ik was niet zo wild hoor.
Nee.
Ik was wel braaf opgevoed. Maar het was misschien meer omdat ik meeging met de geest van de tijd in die 70 jaren. Dat iedereen een beetje lange haren had.
Ja.
En ik identificeerde me ook wel graag met Indianen, eerlijk gezegd.
Ja.
Ja. Dus dat wilde, dat intuïtieve, dat met de natuur verbonden zijn. Ik was echt ook wel aanganger van de Club van Rome in die tijd. Zo van, wat gaan we met onze natuur naartoe? En wat gaat er nu mee gebeuren met dat gif en met de luchtvervuiling? Dus daar was ik toen ook al wel mee bezig, ja.
Ja. Dat vind ik een mooi onderwerp, want we hebben natuurlijk niets anders dan over het milieu en hoeveel huizen we wel of niet kunnen bouwen en wat er wel afgebouwd moet worden aan boerderijen en hoe we de uitstoot moeten verminderen. Hoe zou u denken, kijkt God naar zijn schepping op dit moment?
Wat mij bij opkomt is dat gebed van Jezus aan zijn vader, of aan Jeruzalem eigenlijk, waar die zit, zo tegen het einde van zijn aardse bestaan. Van Jeruzalem, Jeruzalem, waarom heb je niet gezien dat ik je bemind heb en waarom heb je niet aangenomen mij als redder? Ja, mensen zien jullie. Ik kan een beetje vergelijken met die astronauten die naar beneden keken. André Kuipers bijvoorbeeld, heeft een paar keer prachtig gezegd. Jongens, wat moeten we kostbaar zijn op die prachtige blauwe bol daar, in dat zwarte, anonieme, kille heelal. En zo kijkt God naar de wereld. Die prachtige blauwe bol, die toverbal bijna, die zoveel leven heeft, waar creatie opspringt. Hier, je hoeft om te kijken. En God ziet dat langzaam bruiner wordt. Wat jammer dat we onze aarde op die manier... En zo, God zal daar ook zo naar kijken, denk ik. Ten wille van de mens, uiteindelijk. Want hij weet dat hij wil ons graag gelukkig maken. Maar wat doen we ermee? Doodzonde, ja.
Ik zeg bijvoorbeeld, jongens, het is zo makkelijk om in de scheppen te geloven. Kijk eens even naar dit bosje bloemen.
Absoluut.
Ik bedoel, zodra iemand een grasprietje kan creëren, dan zeg ik, val van mijn geloof af.
Om nou te zeggen, dat is allemaal toeval, daar ga ik absoluut niet in mee. Daar is een sturing geweest. De wereld is zo ongelooflijk complex. Ik geef zelf ook een cursus filosofische antropologie, dan ben je ook met leven bezig. En bijvoorbeeld iemand als Anthony Flew, die is in de 50 jaar een grote atheïst geweest. Maar die zag toen, wij kunnen helemaal niet verklaren hoe die cel, die eerste cel ontstaan is. Dat is zo ongelooflijk ingewikkeld. Dat hele mechanisme van DNA en het aflezen van DNA, het kopiëren, splicen, het tot proteïne maken met drie lettertjes elke keer. Nou, ik zou een hele programma over kunnen maken over hoe... Een single cel al zoveel interessante onderdelen heeft en dan laat staan een plant en dan een mens. Dat is natuurlijk helemaal een wonder.
Ja.
Dus het blijft een wonder.
Wanneer is het ontstaan te zijn van, ik geloof in God de Schepper? Was dat nog met die lange haren? Of,
Ja, dat was wel in de periode met de lange haren. Ik was wel groot over opgevoed. Mijn vader was katholiek uit Noord-Holland. Mijn moeder was geboren in Oosterbeek, maar met haar oma in de wortels in Zuid-Limburg. En die hebben ons als kinderen, wij waren met zessen thuis, ik was de oudste, redelijk gelovig opgevoed. We moesten naar de kerk ook, zelfs door de week nog een keer. Maar dat zei op een gegeven moment helemaal niks meer. Ook toen ik thuis kwam van school, zag ik bij ons in de kast een rood boek staan. Met als titel Boodschap van de barmhartige liefde aan de kleine zielen. En ik ben dat gewoon in gaan lezen, ik wist helemaal niet wat het was. En toen bleek dat een Belgische vrouw zei, en dat had ze opgeschreven, een dialoog had met Jezus. Die hoorde ze spreken in haar hart. En is zulke mooie dingen, zo vol van liefde, van barmhartigheid, van vrede, dat dat zo mijn hart trof. En ik denk, ja, maar die vrouw hoort Jezus, dat betekent dat hij er is. Dus diezelfde avond, dat was echt een doop in de geest, zou je het misschien kunnen noemen, of een realisatie van, ja, maar als God tot deze vrouw spreekt, dan is hij er. Dus ik ben dezelfde avond gaan bidden, gewoon op mijn knieën voor mijn bed. En dat was dus een heel intens verhaal met Jezus, gewoon. Die was er ineens. Ik vergelijk het wel eens met een kraan. Hè? Je kunt de kraan openzetten en je kunt hem dichtdraaien. En daarmee kun je de stroom van de Heilige Geest kun je laten toenemen of afnemen, of dichtdraaien zelf. Dus zo is mijn roeping gekomen. En zo heb ik God leren ontdekken en ook verder gestudeerd natuurlijk.
Ja, in Washington onder andere. Ja, ja. Ik kijk even naar dat kruis. Hè.
Ja, dat is gegeven door mij. Door de jongerenpastoraat van het bisdom. Ik was verantwoordelijk voor de jongerenpastoraat in het bisdom. En toen ik bisschop werd, toen hebben ze een kunstenaar in Tongeren, Raf Verjans, gevraagd om een kruis te maken. Die heeft na de hand met mij gesproken. Ik dacht, nou, je bent een moderne bisschop dan. Dus ik neem een moderne materiaal, dat is titanium. Daar heeft hij met een laserstraal Jezus uitgesneden. Op vier punten moest hij daar een punt van referentie hebben. Dus dat zijn dan de wonden van Jezus. De schouder waar Jezus zijn kruis op gedroeg. Zijn rug waar hij natuurlijk aan leed dan op dat moment. En de knieën waarop hij viel. En hij heeft, omdat ik ook radioamateur was, de tekst in morse erop gezet.
Ik zie je
Dus op de voorkant staat dan love, L-O-V-E. En op de achterkant S-O-S.
Ja.
En dus hij saves our souls. Hij redt onze zielen door de liefde die hij aan het kruis natuurlijk helemaal ten volle openbaar. Nou, daar ben ik heel trots op, want het is uniek in de wereld als zodanig. Veel mensen kijken met enige verbazing en misschien als sommige bisschop met jaloers. Can't I buy it somewhere?
Je bent wel een vrolijke bisschop, hè?
Ja, dat moet ik ook.
Ja, zeker.
Geloof is heel blijmakend. Ja. Ik ben echt optimist. Ja, niet oppervlakkig optimist, maar de realiteit dat God God is en dat God de wereld heeft geschapen, dat is zo anders dan dat je moet geloven in een anoniem koud heelal. We hebben toch altijd het idee, we worden gedragen door die God vanaf het begin en we gaan naar God toe. Ja, what more can you wish? Hè? Wat kun je nog anders denken? Ja, een stroom van genade is er in de wereld.
Helemaal mooi, ik word er helemaal blij van.
Ja, jij zelf, dat kan me haast niet voorstellen dat jij nog blijer wordt van mij.
Bisschop Everhart, wij herdenken overmorgen op de 25e sterfdag van Henry Nouwen. Die kreeg ook de roeping om priester te worden. Henry Nouwen, dat vind ik zo fascinerend, heeft een enorme betekenis voor katholieken en voor protestanten en voor mensen die helemaal niks geloven. En dat heeft ook te maken met een boek dat daar ligt.
Ja, ja. Toen ik het boek las, was ik echt helemaal weg. Ja, omdat hij zo goed die verloren zoon, hè, of de weggelopen zoon beschrijft, maar ook de thuisgebleven zoon, die echt heel prachtig naast elkaar zit.
Ja,
is echt schitterend. Aan de hand van dat schilderij van Rembrandt, die natuurlijk daar een hele prachtige interpretatie aan geeft. Ja. Ook die twee handen bijvoorbeeld, hè, dus de grove vaderhand, die dan samenvalt ook met de sandaal. Zo van, jongens, je kunt nog wat. En die kwetsbare hand, de moederhand, die met die open voet, of zonder sandaal dan. De kwetsbare voet, dus de kwetsbare mens. Dat vind ik zo sterk van Henry Nouwen, dat hij zijn eigen kwetsbaarheid zo ongelooflijk durft te laten zien. En tegelijk die kracht van die genade daardoor, zoals bij Paulus ook, door zich kan laten werken. En dat voel je op elke regel als het ware.
Ja.
En die barmhartige liefde waar ik zelf door getroffen ben toen ik jong was, die komt daar helemaal in tot uitdrukking. En die vader, ook het groeien van de twee zonen naar het vaderschap toe. De brave zoon, ik denk dan wel vaak eens aan onze huidige kerk. Wij zijn nog de braven die in de kerk zitten. En al die andere mensen, ja, daar zou je van kunnen gaan denken van, ja, maar dat zijn de slechte. Dus. Maar beide worden door Rembrandt en door Jezus als voorgesteld van, we zijn beide zwak. Die mensen in de kerk, die moeten ook naar zichzelf blijven kijken. En die moeten openstaan voor die andere gekwetste. Wat de paus heel mooi zegt, vind ik altijd, we zijn een veldhospitaal. Dus we zijn open voor al die mensen die gekwetst zijn door het leven, die zwak zijn, die moeilijk hebben. En dan moeten we niet te veel ons opsluiten in ons eigen gelijk, Hoewel ik denk wel dat we de waarheid hebben, maar de waarheid en die liefde, dat we namelijk een God hebben die liefde is en dat wij geroepen zijn tot liefde. Dat is maar de waarheid, die mag je toch wel uitdragen, denk ik. Maar,
ik zie een handtekening.
Ja, dat is...
Van jullie.
Ik weet niet wat dat zo...
Oh, juni 93.
Ja. Ja, als ik één ding kan aanraden, mensen, als u het nog eens ooit nog niet gelezen heeft. Ik heb geen aandelen, maar ik kan u garanderen, u wordt er beter mens van. Dus zowel als je je zwak acht of als je je beter acht, maar ook als je mist wat het is om vader te zijn. Want ik denk dat onze maatschappij daar weer opnieuw achter moet komen. Wat is het om een vader te zijn? We zijn heel goed in het polderen, ja. Maar soms moet je op een gegeven moment durven zeggen, ja. Hier sta ik voor. Ja. En ja. Dit is mijn...
Maar dat is ook het leuke, dat is de kern van het verhaal. We moeten niet die kinderachtige oudste zoon zijn die een beetje mokkend is omdat zijn broer thuis komt die verloren was. Maar we moeten, en daar die mantel als een vleugel, we moeten teruggroeien allemaal naar die vaderrol. Dus vergevend, barmhartig, liefdevol. Ja. Nou, wat is uw boodschap vandaag aan de mens van vandaag?
Nou, God houdt van je. Ja, ik kan het niet beter zeggen. Dus je zegt, bemin God boven alles en je naaste als jezelf. Dus dat is het hoofdgebod. Maar daar staat tegenover dat al die liefde van hem komt. Niet wij hebben hem bemind, maar heeft ons het eerst bemind. En ja, wat wil je nou liever dan liefde? Ga nou eens 1 minuut per dag gewoon stilzitten en laat je beminnen. Laat Gods liefde nou maar eens gewoon helemaal doordringen tot in de duisterste krochten van je hart en van je ziel. Waar het angstig is, waar het pijnlijk is, waar je ziek bent, waar je agressief bent. Laat die liefde doordringen en laat je beminnen.
Heeft u een favoriet figuur uit de Bijbel? Een persoon?
Ah, Jezus.
Maar waarom Jezus? Gelijk, volle overtuiging.
Ja, hij is mijn grote vriend en redder. Ik zou zonder hem eigenlijk niks kunnen. Jezus heeft mij eigenlijk in mijn leven alles gegeven. En als je dat dan weet, dat hij ook de mensen geschapen heeft en de wereld geschapen heeft, mijn ouders geschapen heeft, dus het hele leven heeft doorgegeven, dan weet je dat je nog meer in hem en van hem afhankelijk bent.
Is er nog een droom bij bisschop Everhard?
Nou, dat mensen de liefde van God weer leren kennen en zich daarvoor openstellen. Ja, ik weet niet of ik nog één minuutje mag zeggen. Ik was ooit in Amsterdam, waar ik een politieke discussie had. En na afloop mochten alle panelleden nog wat zeggen. Het waren politici en mensen wat onderwijs en zo. En toen heb ik die met name studenten gezegd. Weet je, als je nou alleen bent, weet dat er altijd iemand is die van je houdt. En dan kun je gewoon altijd bij terecht. En die kent je, die houdt van je. Toen kreeg ik een staande ovatie van studenten in Amsterdam. Dat is een paar jaar geleden. En toen dacht ik, wauw. Dat is dus blijkbaar wel wat men aanvoelt, wat men nodig heeft. En ja, dat is een gevoel wat ik graag zou willen meegeven aan iedereen.
Ik laat u niet met lege handen vertrekken. Dit is
prachtig. Applaus.
Kijk, applaus. Je bent geliefd.
Prachtig, dankjewel. En bedankt voor de prachtige programma's die je maakt. Zeer inspirerend. Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Hour of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar www.hourofpower.nl.